ist in den Namen des Herrn, die der Himmel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 33, het eerste en zesde vers. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verheften Heer. Het past op rechten God te loven, zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen met de schoonste galmen, roept zijn weldaan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft hem met de luid. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslacht tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God, het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Het eerste en zesde vers van Psalm 33.
Thank you.
door het woord van God uit het Evangelie naar Matteüs, het laatste hoofdstuk, Matteüs 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, daar geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen, en zegt zijn discipelen, dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien zo verhoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, gij God van hemel en van aarde, van leven en van dood, op deze dag, de dag van uw heerlijke verrijzenis, die ons geworden is de eersteling der dagen, zijn we als uw gemeente rondom het woord uw genade bijeengeroepen, om te gedenken dat gij de dood achter u liet en het leven in onverderfelijkheid aan het licht bracht, en dat leven uitdeelt vanuit uw hemeltroon aan degene die nog in de zwarte nacht van de dood liggen, en de wonderen van uw genade voordoet gaan totdat u wederkomt op de wolken des hemels, en ge uw woord geeft tot een kracht Gods tot zaligheid, opdat ook vandaag de doden de stem van de Zoon van God zouden horen en zouden leven. Heere, laat dat wonder van uw genade, dat u verricht hebt op die eerste morgen voortgaan. Laat diezelfde trouw die gij bewezen hebt aan de verdwaalde en verdwaasde, die u toch waarlijk lief hadden, ook vanmorgen bevestigd worden, opdat uw goddelijk bezoek ons zou doen vrezen en beven, maar ook met die hartelijke liefde en lofzang vervullen zou, zodat het ook in ons leven echt paasfeest mocht worden. Het feest van het licht, van het leven dat nooit meer versterft. Het licht uit de duisternis en het leven uit de dood. Ja, Heere, laat de kracht van dat heilsfeest ook in ons midden geopenbaard worden. Want ge weet, o God, dat uw kerk nog achtergebleven is in het kleed van het lijden, van de versmaadheid, van het kruis, van de zonde en van de nacht. Gij wel, gij hebt de dood achter u, wij nog niet. Wij leven nog aan deze kant van het graf. Wij zijn nog allerlei ellende onderworpen. Wij hebben nog een gedurige strijd tegen een driehoofdige vijand. Voor ons is het vaak nacht, o God, omdat we menigmaal van uw geboden afdwalen en uw wegen verlaten. Maar gij het levengevend hoofd van uw gemeente, zijt alle strijd te boven. Voor u geen tranen meer, geen leed, geen droefheid, geen nacht, geen sterven, maar een eeuwige morgen. En eenmaal hebben we tot Martha gezegd, die in mij gelooft, die zal leven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid, want ik ben de opstanding en het leven. Heren, mogen we zo vanmorgen ook over alles wat ons van u scheidt heen getild worden door de arm van uw genade. En mogen we zo vanmorgen geloven in u die de opstanding zijt. Dan begint ook het opstandingslicht in onze ziel te gloren. En hoewel we dan straks ook moeten door het donkere dal van de schaduwen des doods, dan is de dood toch van zijn verschrikking ontdaan. Dan heeft hij zijn prikkel verloren. Dan is de angel van de dood in uw ziel ingegaan. En daaraan is de dood gestorven. Heren, mogen we door het geloof daar een weinig van smaak in onze ziel. Laat dat het feest zijn dat we vandaag vieren. Ach, dat we niet zo dwaas waren om enkel maar blij te zijn omdat we blij zijn. Om feest te hebben met onze eigen gemaakte dingen. Maar dat we vandaag feest zouden vieren, niet gelijk de wereld. Maar feest vieren om u, in u, tot uw eer, dan is het ook tot onze blijvende blijdschap. Dat maakt ons leven echt gelukkig, echt rijk. Daar is zoveel te klagen en daar is zoveel geween. De nacht is vaak zo zwart. Daar is geen huis of er wordt getopt, leed gedragen, pijn geleden, smart gekend. Laat gij het opstandingslicht schijnen in de duisternis, in de gevolgen van onze zonde, maar in de nacht van de zonde zelf. Laat in ons hart bekend worden dat we allerlei ellende onderworpen zijn, zelfs de verdoemenis, omdat we de God des levens verlaten hebben. Heere, zegen daartoe in deze morgen de prediking van uw woord. Laat ook zijn in het leven van uw kinderen, tot die hartelijke blijdschap en vrede in u den God des levens, uw arm en ongelukkig volk, dat nochtans op uw zaligheid wacht. Dat u bemint, omdat ge eerst hebt lief gehad. Laat eens iets vallen van de tafel der kinderen. Laat de hondekus verblijd worden met de kruimpjes. Het deel der oprechte, o God. Het zou onze ziel verzadigen, meer dan aards goed. Zegen u ook alle die in rouw en in moeite deze dag begonnen zijn. Laat ze gedenken dat het licht in de duisternis is opgegaan, opdat ze komen zouden om aan te bidden aan uw voeten.
laat over het ganse wereld rond uw evangelie gehoord worden, opdat de heidenen komen en uw verering toebrengen met geschenken, zich nederbuigen aan uw voeten, naar het woord van de psalmist: Gij zijt koning, gij alleen. Heere, zegen u ook allen die met ons naar deze plaats niet konden komen. Daar zijn er achter gebleven, wiens hart hier is. Zegen ze in hun woning, in de ziekenhuizen, de gestichten en de inrichtingen. We bevelen ze aan u. Wil de rouwdragende door heil verheffen. Wil de krank heen van de kranken betonen te kennen. En genees u ze liefderijk. Zie ook in gunst neder op die zuster der gemeente, die voor het eerst weer hier mag komen, om samen met ons uw grote naam te danken, dat dit de waarachtige behoefte van haar ziel zou mogen zijn, die plaats van ootmoed aan uw voeten, u de lof te mogen toebrengen. Daar wordt onze ziel rijk bij. Wil ook in het verdere in gunst op haar nederzien, haar sparen en dragen voor man en kinderen, en ze met alle die haar lief zijn uw gunst ook in het verdere betonen. Zegen uw dienstknechten, heren, die ook op deze dag uw woord verkondigen. Laat uw knecht de hulp uw geestes niet ontbreken. Maak ons verblijd met die blijdschap waarin we de vergeving onze zonden mogen vinden, in die volmaakte en volbrachte offerande van uw o Zoon Gods aan het kruis geschied, die wel dood geweest is, maar die nu leeft, die stierf om onze zonde, maar die opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Heren, mogen we ook die blijdschap in ons hart smaken. En die vrede met God was daartoe onze ziel vrij. Maak ons rein van al onze gruweldaden en wees ons een opzoekend God zoals u was voor Maria, zoals u was voor Petrus, zoals u was voor al die mensen die de weg kwijt waren. Wees zo ook onze God, uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 118, vers 11 en 13. Terwijl krijgt u gelegenheid uw dankoffer voor diaconie en kerk de Heer af te zonderen. Daar is vandaag ook een extra collecte, de derde collecte voor de kerk. 118 vers 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen door s Heeren hand alleen geschiet. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt, in s Heeren naam. Wij zegenen u uit s Heeren woning, wij zegenen u al tezaam. De Heer is God door wien wanschouwend vrolijk licht na bang gevaar, bindt offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. 11 en 13 van 118.
Thank you.
het woord van God dat we vanmorgen prediken vindt u in Matthäus 28, de versen 1 tot 7. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden al doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: en vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats daar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen, en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd. Deze tekst spreekt van de opstanding van Jezus Christus. Drie gedachten willen we nader ontvangen. Ten eerste, de vernederde is verhoogd. Dwalende discipelinnen zijn terechtgebracht. En aan twijfelmoedige discipelen wordt het evangelie verkondigd. De opstanding van Christus, in de eerste plaats, de vernederde, wordt verhoogd. Dwalende discipelinnen worden terechtgebracht. En twijfelmoedige discipelen ontvangen het zalig evangelie. Paasfeest is het feest van het leven uit de dood. Uit de dood. Ja, dat hoort erbij. Want dat die discipelinnen en de discipelen zo hemels blij geweest zijn op die eerste paasdag, kwam omdat de doodschaduwen zo zwaar waren. En dat de kerk van alle eeuwen vrolijk gezongen heeft op het paasfeest, dat is omdat hij die dood was, levend is geworden. Als we alleen maar denken aan het begin van het nieuwe jaarseizoen, aan het ontluikende leven, aan de zomer die weer voor ons ligt, of ook in de kerk op geestelijk gebied, als we alleen maar menen dat we op deze dag reden hebben tot feestvreugde, omdat Jezus opgestaan is en omdat Jezus leeft zonder meer, dan is het paasfeest een fars, een paskwil. Dan is het paasfeest een flop. Dan is het een afgang. Dan is het paasfeest als een kunstbloem. Hij bloeit altijd, maar hij leeft niet. Maar wanneer het paasfeest ons wordt, hij die dood was, die stierf om onze zonde. Ja, dan heeft de diepte, dan heeft het een levenswortel. Hij leeft om onze rechtvaardig maken. Met andere woorden, die ooit zag dat zijn schuld scheiding maakte tussen God en zijn ziel, en die daar niet overheen kon, voor wie dat het ergste was van alles, die daaronder gebukt ging, die smeekte om verlossing van zijn zonde, die wist wat het betekende: genade. O God, gena, voor die is het paasfeest een reden om blij te zijn. Om in God van vreugde op te springen. Om met de feesthoudende menigte rondom het altaar te gaan. God heeft hem levend gemaakt, die dood was. Hij heeft de veroordeelde vrijgesproken. Hij heeft hem die vernietigd geworden is. Want Jezus' leven was vernietiging. Paulus zegt het aan de Filippenzen, die zichzelf vernietigd heeft. Zijn leven was vernietiging. Zijn leven was betaling voor de zonde. Zijn dood, het afleggen van zijn leven was vernietiging. Zijn dood was betaling. Toen hij in het graf ging, toen hij nederdaalde in de hel, ging hij naar de verdoemenis. Dat was het erge, het diepe, het treurige. Maar zo is ook aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. Want God kon nooit meer in gunst naar ons omzien, tenzij dat aan zijn gerechtigheid voldaan werd. De wet verheerlijkt, de straf gedragen. Wel nu, dat is geschied. En daarom is het paasfeest zo'n verrukkelijke boodschap. Daarom is er op het paasfeest zoveel blijdschap geweest. Niet in de wereld. Ach, het feit van de opstanding is nauwelijks gemerkt in Palestina. Ja, ze hebben de aarde voelen beven. En ergens mensen die dicht bij Golgotha woonden, en daar bij de hof waar Jezus in begraven was, die hebben iets van de vuurglans van die bliksemstraal gezien waarin die engel neerkwam. Maar dat was dan ook alles. Ze hebben even gesidderd. En ze hebben gezegd, hé zeg, een aardbeving, ontzaglijk. Maar meer hebben ze niet gezien. Dat was alles. Ze zijn niet verblijd geworden op die morgen. Alles ging zoals het altijd ging. Ze zijn gewoon weergekeerd tot de orde van de dag. Zeker, ze hadden hun feest. Maar het was nog het oude feest. In de oude zuurdesem. Het was nog het feest in hun eigen doen en laten. Ze vierden feest om het nieuwe leven, terwijl ze de Here van het leven gekruisigd hadden. Ze waren blij met zichzelf. En die blijdschap die duurt altijd maar kort. Dat feest dat wij maken, ach, die kaarsjes zijn al uitgebrand. Dat licht is zo voorbij. Dat paasbrood is zo op. En die vrije dagen die zijn zo om. Daar blijft geen wezenlijk geluk van in onze zielen achter. Maar het feest dat God maakt, dat blijft. Dat is een blijvend feest. Dat is een feest dat zich voortzet. Dat is een licht dat van dag tot dag de gelovigen bestraalt. Dat is de lamp van de blijdschap die voortlicht tot de volle dag toe. En dat feest, dat heeft God ontstoken. Dat heeft God geboren doen worden in de harten van zijn discipelinnen en van zijn discipelen. Het paasfeest is begonnen in Egypteland. Het was het feest van het leven, ja, maar het was ook het feest van de dood. Want het paasfeest, Pasen, betekent voorbijgaan, overslaan. Alleen die werden overgeslagen door die engel des doods, die achter het bloed waren. Wee de tent, aan welks bovendorpel het bloed niet bevonden werd, welks zijposten niet gekleurd waren door het bloed van het lam. Daar kwam de dood binnen. Overgeslagen werd alleen die tent waar het bloed aan was. Geliefden, zo is het nog. Ons paasfeest is het feest van het leven. Maar het is ook de dag des doods. Want het paasfeest, dat betekent dat hij die de wereld haat, dat hij die door de mensen verworpen is, dat hij wiens wetten men vertreedt, leeft. Dat betekent voor alle onbekeerde mensen de dood, het verderf. de verdoemenis.
Paasfeest betekent voor degene die God niet zoeken, om door hem geholpen en gered te worden, de dood. En daarom, ach, laat de wereld vandaag geen feest vieren. Ze heeft er geen reden toe. En ze heeft er geen recht toe. En laat alle mensen die niet van plan zijn om zich van harte tot God te bekeren, vandaag geen feest vieren, want u hebt er geen recht toe. Laat alle mensen die Gods geboden aan hun laars lappen en die Gods inzettingen vertrappen en die altijd, altijd zich tegen hem blijven verzetten, laat die vandaag rouw bedrijven. Want hij die de wereld verwerpt, leeft. En dat betekent wat. Dat betekent wat voor Pontius Pilatus. En dat betekent wat voor Caiaphas en voor Annas. En dat betekent wat voor de ouderlingen en de overpriesters. En dat betekent wat voor de spottende Romeinen. Dat betekent, hij wint, maar dan verliezen zij. Hij leeft, maar dan is het voor hen de dood. Tenzij dan, ja, tenzij dat ze zich tot God bekeren. En dat is dan ook het evangelie dat vandaag tot de onbekeerde komt. Dat is dan ook de blijde boodschap die tot de vijanden gebracht wordt. Indien ge u tot God bekeert. Indien het vandaag de dag wordt waarop gij breekt met zonde, wereld, duisternis en dood, dan zal het vandaag voor u feest worden. Maar ook dan alleen. Laat het u toch gezegd zijn, opdat het u niet passeren zou. En ge straks armer tot de orde van de dag zou wederkeren als dat ge het paasfeest begonnen zijt. Want zie eens, aan wie heeft de Heer het paaswonder verheerlijkt? Aan mensen die die dag maar bedroefd begonnen zijn. Voor wie het nacht was. Het was nacht in de wereld en het was nacht in de kerk. Het was alles even donker, even mistroostig. De oversten van Israël hebben hun woede gekoeld aan het Godslam en ze hebben het aan het kruis geslagen. De Romeinen die zijn verblijd geweest met zijn klederen die ze hebben kunnen verdelen en trekken zich van de gekruisten niets aan. En degene die hem lief hadden, die moeten hem missen. Voor wie hij alles geworden was, die verkeren in zwarte nacht, in rouw, in verdriet. Zo is het paasfeest begonnen. Het paasfeest is begonnen midden in de rouw, in de diepte van het gemis, midden in de ellende, midden in de dood. Toen heeft God het leven gewekt. Toen alles dood was. Het is begonnen, staat het, met een grote aardbeving. Het was laat na de Sabbat, zo begint Matthäus het verhaal van de opstanding. Het begon te lichten. Het was alles nog nacht, maar in de verten waren enige lichtstrepen zichtbaar. Tegen de eerste dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. Ze gingen niet uit om getuigen te zijn van Jezus' opstanding. Ze gingen niet uit om verblijd te worden door de Heere die leeft. Ze gingen om het graf te bezien, staat er. Zo echt natuurlijk, zo echt menselijk, zo echt ongelovig om het graf te bezien, om hun laatste liefde aan hun gestorvenen te bewijzen. Ze droegen hun zalfpotten. Ze zouden het lichaam van hun meester nog een weinig vrijwaren voor het directe verderf, opdat hij nog even ongeschonden in de grafspleet zou rusten, in de rotskloof bewaard zou worden enkele weken, enkele maanden.
Maar dan zou toch zijn lichaam tot ontbinding overgaan. En terwijl dat ze heen gingen om hun doden te bewenen, om hun laatste tranen te verschreien op hun Jezus, terwijl ze heen gingen om nu voorgoed afscheid van hem te nemen, daar toch hun hart geen afscheid van hem nemen kon, zoals het altijd gaat wanneer we onze geliefde doden naar hun laatste rustplaats moeten brengen. De tijd komt dat we het stof van het stof moeten toebetrouwen, dat het stof over het stof zal heersen, dat we hem, haar, moeten nederlaten met de handbomen des grafs in de stille aardklot. En dan kunnen we verder aan onze geliefde geen dienst meer bewijzen. Dan zijn we één met de gedachte aan hem, haar, die van ons heen ging. Nee, de band der liefde wordt zelfs in het graf niet verbroken. Maar wel de openbaring van de liefde, die houdt op. Het heeft geen zin meer om bloemen te leggen op het graf van onze geliefde. Het heeft geen zin meer om daar dagelijks neer te knielen op het stof van onze doden. Wij vinden er slechts de dood. Zo was het ook met deze vrouwen. Ze zijn erheen gegaan in het droeve besef. Hij ligt voor eeuwig neer. Het is afgelopen. En toen zij naar het graf gingen om het graf te bezien, toen heeft God de aarde bewogen. Want toen heeft God het stof van het stof afgescheiden. Dat was Gods toorn over de dood. Gods toorn over het stof. Het stof heeft Jezus het eeuwige leven omklemd in het graf. En nu zal God het stof vloeken, opdat hij het stof weer los zal laten. Die aardbeving was Gods toren tegen de dood, tegen het stof. Immers, eenmaal had God gezegd, vervloekt is het aardrijk, om uwentwil. En tot ons had hij gezegd, gij zijt stof, en tot stof zult ge wederkeer. Dat was het einde, dat was het vonnis. Zo wil God het. Maar toen Jezus de vloek weggedragen had, toen Jezus de wet weer hersteld had, in zijn oude glorie, met nieuwe luister versierd, toen heeft God het stof gescholden, zodat het stof het lichaam van Jezus moest loslaten in die machtige aardbeving. De aarde is betrokken bij de zondeval, vervloekt. Maar de aarde is ook betrokken bij de opstanding. Bij de herstelling, bij het nieuwe leven dat God uit het stof geboren doet worden. Hier begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gestalte te krijgen. Het is alsof de aarde de vloek van zich schudt. Alsof de aarde haar rouwkleed afschudt. Alsof ze als een bruid uit haar woning wederkeert. Want hij die gestorven is, die leeft. Dat is de betekenis voor de wereld, de opstanding van Jezus Christus. Maar ook de hemelmachten. In het rijk der geesten heeft de opstanding van Christus betekenis. Het is waar, Jezus is niet gestorven voor de engelen. Dat hoeft er niet, ze hebben niet gezondigd. Maar hij is wel der engelen koning. God heeft Jezus gegeven, ook tot een hoofd van de engelen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En daarom staan de engelen als gedienstige geesten te wachten op een wenk van zijn almacht, opdat ze doen mogen wat hem behaagt. De engelen zijn zalig in hun hoofd, Jezus Christus, niet in hun borg, zeg ik. Die hebben ze niet nodig, maar wel in een koning, van God gegeven. Ze dienen hem. Als dan ook een van de keurlingen van God, van de heilige engelen, de boodschap krijgt, herauw te zijn voor het aangezicht van zijn koning, als de vader een van zijn trouwe gezanten naar de aarde zendt, dan wacht hij geen seconde.
op hetzelfde ogenblik dat de boodschap in de hemel hem bereikt, dat zijn naam wordt afgeroepen, snelt hij als een bliksemstraal naar de aarde. En dan zien we dat die engel twee dingen doet. Door zijn ontzaglijke macht, door zijn heerlijke schittering, verdrijft hij de vijand. Maar ook door zijn geweldige kracht opent hij de poort van de dood en wendelt de steen weg van het graf. Dat is profetie van de dienst der engelen. Zo zijn engelen, getrouwe wachters, gezanten, van God gegeven, ten dienst van ons, die de zaligheid beërven zullen. En u weet uit de schrift, engelen zijn soms in hele doodgewone mensengedaante verschenen. Ik zou zeggen, in dagelijks tenu. Maar als de koning uit zijn grafspelonk uittreedt, dan komt de engel in groot tenu, in ceremonieel tenu. Toen ik vroeger in dienst was, en u weet dat ook, dan waren er op geweldige dagen, dagen wanneer de grote der aarde elkaar ontmoetten, ik herinner het me nog, toen ik een poosje aan het paleis was, dat de premier van Canada kwam bij onze koningin op bezoek. En dan moest je in groot, in ceremonieel tenu, moest je hem opwachten. Je witte handschoenen, je opgepoetste koolbak, je glimmende sabel, alles even schitterend en even heerlijk. Manifestatie van de grootheid van de koning. De koning die regeert bij de gratie van God. Wel nu, zo ook hier een engel in ceremonieel tenu. Op deze heerlijke dag voor Christus, blinkend staat er als een bliksemstraal, wit als de sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters gebloden. Ze werden als doden, zegt Matthäus. Ik zeg, profetie. Het was slechts één engel. Eén engel in hemelse luister. En zie, daar gaan de machtige soldaten. De ruwe spotters, zij durven. Ze hebben gedobbeld bij het kruis. Zij zijn de mensen die zo fijn kunnen spotten. En die zo fijn kunnen vloeken. En die zo fijn kunnen honen. Zij zijn die mensen die Jezus met zijn leer aan hun laars lappen. Zij zijn die mensen die plezier zullen hebben in deze wereld. Ja, die zo lekker de beest uit kunnen hangen. Dat zijn zij. De vertegenwoordigers van de wereld. En dan, dit is het laatste wat we van hen lezen. Ze werden als doden. En ze zijn weggevlucht als hazen. En dan is hun leven uit. Het gaat net als bij Belshazzar. Weet u wel, toen hij zijn laatste maaltijd hield. En toen dat schrift op de wand kwam. Toen hij dronk uit de gouden en uit de zilveren bokalen die hij geroofd had uit het huis van God. En toen niemand het schrift ontcijferen kon, toen moest Gods knecht Daniël komen. En nadat hij het oordeel aan de vorst bekendgemaakt had, liet de vorst zich niet kennen. U weet de geschiedenis. Hij viel niet op zijn knie. En hij smeekte niet om genade. Het enige wat hij deed, dat was Daniël de krans omhangen. Want hij zou de derde heerser in het rijk zijn. En nog eenmaal werden de trompetten gestoken. En nog eenmaal werden de gouden bokalen geheven. En gedronken op Daniël, die het geschrift had uitgelegd. En toen niets meer. Want in die nacht werd Belshazzar, der Chaldeeën koning, gedood. Ja, zo waren de krijgsknechten. Ze hebben de bliksem gezien. Ze hebben het blinkend witte kleed van de engel aanschouwd. En toen niets meer. Ze hebben zich niet verootmoedigd. Ze zijn doorgegaan tot in de hel toe. Dat is ook een mogelijkheid. Dat is ook een mogelijkheid. Dat we op het paasfeest overweldigd worden door datgene wat voor de kerk is weggelegd. Ja, ze hebben nog één ding gedaan.
Ze hebben geloven. Ze hebben geld in ontvangst genomen van de oudste van Israël. En ze hebben gezegd, de discipelen zijn gekomen terwijl wij sliepen. Door de leugen, de waarheid ten onder gehouden. O God weet hoeveel er zijn die in aanraking gekomen zijn met het paasevangelie. En die als deze krijgsknechten met hun verleugend leven zijn verder gegaan. Totdat de dood hen als schapen afwijst. En ze in het graf wegzinken. En de oprechten zullen over hen heersen. In die morgenstond laat het gezegd zijn. Voor alle die als deze krijgsknechten betrokken zijn bij het paasfeest. Ten derde, het paasevangelie, dat heeft zijn volle luister gekregen voor dwalende discipelinnen. Het was onze tweede gedachte, want die zijn door de Heere blij verrast. Ze zijn als vreesachtigen naar het graf gegaan en ze hebben al gaande naar het graf tot elkaar gezegd. Wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Het leek erop dat ze zelfs die laatste liefde aan Jezus niet meer bewijzen konden. Zo zijn ze met rood bekreten ogen naar de kille grafspelonk heen gegaan. Ieder mogen feest vieren, maar voor hun was het geen feest. Waarom dan niet? Het was toch ook paasfeest in Israël. Ach, ze misten Jezus zo. En ze hadden hem zo lief. Ze waren de weg kwijt waarop hij hun voeten gezet had. En nu gaan ze naar het graf. Ik zei straks, zo echt menselijk. Zo echt ongelovig. Zo echt zondig. Steunen op wat je ziet. Niet vertrouwen op het woord. Geen oor hebben voor Gods getuigenis. Je leven niet neerleggen op de beloftenissen Gods. En waar kom je dan terecht? Ah, dan kom je terecht waar de vrouwen terecht gekomen zijn. Dan kom je terecht bij het lege graf. En het graf, dat weet u, dat getuigt van de dood. Van de toorn, van het oordeel. In het graf is niets dan de dood. De dood. En dan, ja, met een hart vol liefde. Ja, maar dat maakt het juist te erger. Dat weet u ook wel uit het gewone natuurlijke leven. Iemand die je zo van verre gekend hebt, die kan je naar het graf dragen. Je kan er even bewogen bij stilstaan. Misschien later nog eens een keer met weemoed zeggen, ja, daar ligt die begraven. Die heb ik goed gekend. Maar het doorpriemt je ziel niet. Het pijnigt je hart niet. Dat doet het pas. Wanneer die geliefde die je naar het graf moest dragen een deel van je leven geweest is. Je man, je vrouw, je ouders, je kinderen, je broers, je zusters, je zielenvrienden en vriendinnen. Dan doet het pijn. En hoe meer de liefde dan geleefd heeft, hoe sterker die liefde geweest is, hoe groter ook de smart. Zo was het ook in het leven van deze vrouwen. Ze hadden hem hartelijk lief. Ze hadden hem onstuimig lief. Ze hadden hem lief als hun leven, ja meer dan hun leven. Want ze hadden uit zijn mond het woord des eeuwige levens gehoord. Maar nu zijn ze heen gegaan om het graf te bezien, staat. Ze gingen naar de plaats waar de Heere gelegen had, waar zij van meende dat hij nog lag. En dat is treurig in het leven van deze vrouwen. En ik zeg, het waren toch kinderen van God. Wel nu, deze dwalende discipelinnen, voor die is het paasfeest. Voor die alleen. Aan zulke openbaart God zich, ook vandaag, zoals hij het niet doet, aan de wereld. Want paasfeest is het feest van het leven, maar voor degene die in de dood zitten, die geen leven meer hebben, die het leven in haar eigen hand niet kunnen houden, die met deze vrouwen misschien zeggen, ja, ja, wij hoopten dat hij het was. We hebben hem lief, zelfs nu dat hij gestorven is. Want door zijn dood is zijn liefde uit hun hart niet weggegaan. Dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Want immers, hij heeft ze van zijn geest gegeven. En nu kan het wel donker zijn in het leven van de kerk. En het kan zo zijn dat we, als we onze ogen de kost geven, en als we steunen op hetgeen dat we zien, uit de omstandigheden zeggen moeten, Heren, het kan toch niet meer. Dit is het einde. Hier is geen vervolg op. Dit eindigt in het graf. Dan zegt diep in hun hart de liefde, en toch kan dit het laatste niet zijn. Dit kan het definitieve einde niet zijn. Kom, misschien zijn er vanmorgen ook zulke mensen hier, die zo zijn opgestaan, die zo zijn wakker geworden, die zo naar Gods huis gekomen zijn. De hele wereld viert feest. Misschien zegt u, ach, ik niet. En waarom niet? Omdat de trooster die mijn ziel troosten kan, verre van me is. Laat ik het maar ronduit zeggen. Omdat ik Jezus niet zie. Omdat ik hem niet hoor spreken. Omdat ik het geruis van zijn voetstappen niet verneem. Wat is dat, Jezus te horen? Ach, het is met een gebroken hart van de wateren des levens te drinken. Het is met een dorstige en een hongerige ziel contact te hebben met dat woord des levens dat uit zijn lippen gegaan is. Het is jezelf te kennen als verloren en zondig, maar ook God te kennen als je heil en als je zaligheid. Het is in de diepte van je ellende op te blikken tot hem die gezegd heeft het lam Gods te zijn dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is hem te ontmoeten. Dat is vrede te vinden. Kom, zeg het eens. Is dat nu vanmorgen het verlangen van je hart? O, dan kan het misschien pijn doen omdat het zo lang geleden is. Dan kan je misschien bedroefd zijn met rood bekreten ogen. Zijn opgestaan zoals deze vrouwen, omdat het alles zo leeg en zo donker en zo hol is. Maar hier komt het evangelie van Jezus Christus tot zijn recht. Want zo waarachtig als hij toen het verloren gezocht heeft, zo waarachtig zoekt hij nu nog het verloren. En in dit woord der prediking komt hij tot u zoals hij toen gekomen is, tot deze wenende vrouwen. Hoor maar wat de Heere zegt. Door de mond van zijn hemelbode. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, en vreest gij lieden niet. Laat de wachters vrezen, laat de spotters en de dobbelaars en de lachers en de werelddienaars vrezen, maar vreest gij lieden niet. Degene die nu in vrezen verkeren of ze ooit het voorwerp van hun liefde zullen omhelzen, en de vereniging met hun God zullen vinden. Want dat is toch ten diepste de behoefte van ons leven. Om bij Jezus te mogen zijn. Om te doen wat hij zegt. Om zijn kind te mogen zijn. Om weer thuis te mogen zijn. Om van onze zonde af te mogen zijn. Van onszelf verlost. Gods kind te mogen zijn. Wel nu, als dat nu de begeerte van uw hart is. Dan zegt God vandaag door dit evangelie ook tot u. En vreest gij lieden. Laat die bange vrees en die ijdele zorg u niet langer van het heilspoor doen dwalen. Ja, zegt u, maar dat graf, dat is er dan toch maar. En het is toch werkelijkheid dat Jezus gestorven is. We hebben het onszelf gezien. En we hebben hem met onze eigen handen naar het graf gedragen. Dat is waar. Dat ontkent de Heere ook niet. En dat ontkent de engel ook niet. Want die engel die zegt, tegen de vrouw. Komt herwaarts. Zie de plaats. Daar de Heere gelegen heeft. Want onze blijdschap dat is niet te doen alsof we geen zondaar waren. Onze blijdschap dat is niet bij onszelf te zeggen. Nou kom. Nou zal ik maar eens net doen alsof alles toch goed is. Onze blijdschap dat is niet. Nou vooruit, nou zal ik me maar troosten, want God is tenslotte toch barmhartig en misschien valt het dan allemaal nog wel mee. O nee, dat is een wassen neus. Dat is een ijdele blijdschap. Dat is zelfbedrog, puur zelfbedrog. Maar onze blijdschap is, ja, daar is een graf. Daar is een dood. Daar is een toren. Daar is een gerechtigheid die ons treft. Daar zijn bliksemstralen waar we niet voor kunnen bestaan. Dat zegt de engel. Hij zegt, kijk maar in het graf. Het graf is er. Maar Jezus is er niet. Want hij is opgestaan. En dat moeten we nu ook vandaag geloven. Wat we zien, dat is het graf. En we mogen het zien. De dood, de ellende, de hele misère waar we middenin zitten. Ik en u. Laten we ons vandaag niet groter houden. Als dat we zijn, we verknoeien dit allemaal. We bereiken nooit, nooit, maar dan ook nooit de hoogte des geloofs waarop we geen zondaar meer zijn. Maar laat ons bij die misère van het graf vandaag bedenken dat Jezus leeft. En dat kunnen we niet zien. Dat kunnen we met deze ogen niet zien. Want u kunt het kruis ook voor mijn ogen optillen. En u kunt zeggen, ja man, je hebt goed praten, maar kijk dan maar eens wat er gebeurt. Wat er gebeurt in mijn huis en in mijn hart. En wat er gebeurt in mijn leven. Het is ene donkere grafpilon. Het is de dood op de dood. Stil, ik weet het. En de engel weet het ook. En hij ontkent het niet. Maar hij zegt, hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is opgestaan. Dat is het evangelie van Gods genade. Dat hij het graf heeft achtergelaten nadat hij in het graf geweest is. En ik zeg, dat is een zaak des geloofs. Dat kan ik u niet tonen. Dat kan ik u niet tonen dat je het met deze ogen ziet. U ziet het kruis en het graf en de moeite en de zonde en het verdriet en uw tranen, dat ziet u. Dat kan ik u tonen, dat kunt u zelf ook zien. Maar dat Jezus leeft, dat hij de dood achter zich liet. Voor wenende discipelinnen, voor verdwaalde discipelinnen. Dat is een zaak van het geloof. En dat geloof werkt God onder de prediking van het evangelie. Kom, beurt daar uw ziel nu eens aan op. Bedroef de discipelen en bedroef de discipelinnen. Breng uw kruis aan zijn voeten. En dan zult geduid tot het geloof gebracht worden. Dat hij leeft. Deze vrouwen hebben het eerder geloofd. Als dat ze het met hun ogen gezien hebben. Dat is nog altijd de weg. Die God met ons gaat. Dat is geen geloof wanneer je zegt. Ja Heere, ik zal pas geloven wanneer ik geen zonde meer heb. En ik zal pas geloven wanneer die omstandigheden zijn opgelost. Waar ik geen raad meer mee weet. En ik zal pas geloven wanneer het graf er niet meer is. Nou, zo kom je nooit tot het geloof. Want het geloof zegt, het graf is er, Heere. En de dood is er. En de gerechtigheid is er. En het kruis is er. En mijn verlorenheid is er. En mijn zonden zijn er. O boekenvol. Maar boven dat alles. Jezus leeft. Het is waar. We hebben geen bestaansrecht voor God. Niet in onszelf, maar Jezus leeft. Dat wil zeggen, hij heeft de dood achter zich gelaten. En dat deed hij waarlijk niet voor zichzelf. Maar dat heeft hij voor zijn wenende discipelinnen gedaan. Voor zijn ongelukkige discipelen. Voor die heeft hij de dood gedood. En daarom mag die engel zeggen, vreest gij die er niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus. Die gekruisigd was. Die Jezus. Die een vloek geworden is. De smaad droeg. De smart droeg. Het oordeel droeg. Die gekruisigd was. Zoek u die ook? Weten de engelen in de hemel dat u Jezus zoekt? Daar komt het op aan. Dat is het criterium, dat is het punt van leven en dood. De wachters zoeken Jezus niet. De overste van het volk en de ouderlingen en de hele godsdienst zonder God, die zoekt Jezus niet. Niet Jezus die gekruisigd is. Ach ja, er wordt wel een soort Jezus gezocht, dat weet je wel. Maar dat is niet de Jezus van de Bijbel. Dat is die wondere Jezus die alleen maar de gevolgen van de zonde wegneemt. Maar de engel zegt, zoek u Jezus die de zonde wegneemt. Zoek u Jezus die gekruisigd was. Die Jezus, die gevloekte Jezus, die van God verlaten Jezus. Heb u in zijn striemen uw zonde ontdekt? In zijn doornen kroon uw ongerechtigheid? Was dat kruis de straf op uw overtreding? Zoekt ge die? Ach, zegt hij, hij leeft. Hij is hier niet. Ik weet dat ge hem zoekt. Maar hij is opgestaan. En dan zegt de engel erachter, dat heeft hij toch gezegd. Dat kunt u toch weten? Ja, ach, dat hadden ze ook kunnen weten. En dat hebben wij ook kunnen weten. We hebben reden om eeuwig blij te zijn. We hebben reden om alle dagen feest te vieren. Als dat ongeloof er maar niet was. En als die zonde er maar niet waren. Nee meer. We hebben reden om feest te vieren. Ondanks dat ongeloof. En ondanks die zonde. En ondanks het graf. Laten we daarmee beginnen. We zingen nu eer het laatste deel van de tekst ontvouwt. Uit Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Bent u daar blij mee, dat God hem die glans en die majesteit bereid heeft? Die vrouwen wel. De Heere heeft deze zwakke vaten uitverkoren, om de eerste boodschapsters te mogen zijn van het opstandingsevangelie. De discipelen, de sterkeren, moesten uit de mond van de zwakkeren horen. Dat hij die dood geweest is, leeft. Zo heeft God alle mond gestopt. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar opdat en discipelen en discipelinnen God de eer zouden geven. Hij heeft, ja Maria heeft het al reeds gezongen. Hij heeft de machtigen van hun tronen afgetrokken. Maar hij heeft de nederigen verhoogd. Je kan voor God niet daarom genoeg zijn. Het paasfeest kan niet treurig genoeg begonnen worden. De paasdag kan niet met genoeg tranen begonnen zijn. Maar dan zal op deze dag de feestvreugde niet ontbreken. Dan zal de lach daar de discipelen een reden toe hebben vanwege de verschijning van het vriendelijke aangezicht Gods. Nu nog in de glans van de engel, straks in het licht van zijn aangezicht zelf. Ze krijgen een boodschap en gaat haastelijk heen, zegt de engel. Haast moeten ze maken voor de discipelen, want de nacht heeft lang genoeg geduurd. God plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Wanneer hij slaat, ziet hij staat reeds achter de deur, met de olie der genezing in zijn hand, met de balsem van zijn liefde, om het schreiend hart te troosten. Gaat haastelijk heen voor de discipelen, maar bovenal voor Jezus. Want wat glans, wat majesteit, hebt ge die vorst bereid. God en Vader zal het niet gedogen dat hij, die zijn ziel uitgestort heeft in de dood, niet gekroond zal worden met eer en eerlijkheid. God en Vader zal ervoor zorgen dat de bruiloftzaal vervuld wordt met aanzittende gasten. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid om na kroon, dat een Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Gaat hartelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar heeft hij u gevonden. En daar zal hij u wederzien. Hij is getrouwd. Hetgeen zijn hand begon, hij zal het volleiden. Grijp moed. Gij alle die op den Heere wacht, hier staat het. Zie, ik heb het, u lieden, gezegd. Weer, dat woord gezegd. Let toch op het woord. Zie toch niet alleen op het graf. Blijf toch niet staan bij alles wat u drukt. Voel u toch niet ten laatste en ten diepste gebonden aan uw zonde. Het is waar. Het is allemaal waar. Maar hij leeft. Hoor dan heden zijn stem. Hoor dan zijn stem die ook tot u klinkt. Zeg het zijn discipelen. Waarom zijn discipelen? Wel, zij waren het juist die zo zielsbedroefd waren. Zij waren het juist die verstrooid waren nadat de herder geslagen was. Zij waren het juist die bitterlijk kermde en weende. Zij waren het juist die hem, die hun leven geworden was, niet missen konden. Ja, de Heere heeft, het staat in Marcus, de Heere heeft gezegd, zeg het zijn discipelen. En Petrus, dus Petrus toch een aparte plaats? Dus Petrus toch een paus? Dus Petrus toch de eerste onder zijns gelijken? Geen sprake van blind en verdwaasde Rome. Daar staat niet, zeg het Petrus en zijn discipelen. Maar er staat, zeg het zijn discipelen en Petrus. Waarom en Petrus? Ach, hij hoorde er niet meer bij. Hij had het verzondigd. Hij had zijn meester verloochend. Hij was naar buiten gegaan, bitterlijk wenen. Hij had zich het discipelschap onwaardig gemaakt. Voor die andere discipelen, nou ja, voor die andere discipelen, ze hadden het er ook niet zo best afgebracht. Ze waren ook allemaal verstrooid toen de herder geslagen werd. Maar die hebben hem tenminste niet verloochend. Maar Petrus, ach, Petrus was Jezus kwijtgeraakt in zijn diepe val. Hij had zelf de band met Jezus doorgesneden. Maar Jezus zegt, zeg het aan al de discipelen, maar zeg het in zonderheid, zeg het eerst tegen Petrus. Waarom Petrus? Nog eens, wel, hij heeft het hardst nodig. Hij is het diepst gezonken. Hij heeft het meest geknoeid. Hij heeft zich waarlijk de hel en de verdoemenis waardig gemaakt. Want Judas heeft gezondigd tegen Gods wet. Maar Petrus heeft gezondigd tegen Gods liefde. En daar kon Judas nooit tegen zondigen. Want die kende hij niet. En daarom was Petrus dieper verloren dan Judas. Maar nu roept God aan deze vrouwen toe. Zeg het aan de discipelen. En zeg het ook aan Petrus. Wel nu, de diepst verlorene, zeg ik. De best gezonken. De meest goddeloze. Die wordt door dit opstandingsevangelie aangesproken. Want, zegt de engel, ik heb het u lieden gezegd. En dat woord van de engel, dat evangelie van Gods genade, dat is levend en krachtig. Die vrouwen hebben het geloofd. Ik zeg, ze hebben niet gezegd, eerst zien. Nee, als God tot ons spreekt, tot onze moede en bezwijkende ziel. Als God tot ons spreekt, dan op de aarde nederliggen in onze smart. Als God tot ons spreekt, terwijl we uitgeteerd zijn en niemand zich van ons lot aantrekt, dan is dat spreken Gods de wekstem des eeuwige levens. Dan worden deze vrouwen vertroost. Ach, ze zijn nog wel verbaasd. Ze zijn ook nog bevreesd. Maar diep in hun hart begint de liefde te gloeien. Begint de hoop te gloren. Begint het geloof gestalte te krijgen. Ze gaan dan toch maar uit. Ze gaan de grafspelonk verlaten. Achter zich laten. Voor nu. En voor eeuwig. En als ze zo uitgaan. Op het woord van Jezus. Zie dan is Jezus henzelf ontmoet. Eer ze dan hun taak uitvoeren. Staat Jezus in het midden van hen. En ze grijpen zijn voeten. En ze aanbaden hem. Ja, dat doet God in. Die naar hem zoekt. Die op hem wacht. Die het te doen is. Om die zalige vrede die in zijn gemeenschap te vinden is. Die bezoekt hij. Eer ze roepen. Als ze nog spreken. Dan zal ik ze horen. Dan zal ik antwoorden, zegt God. Dat heeft hij ook deze vrouwen gedaan. Wel nu. Dat is onze God. Dat is ook de God van zijn discipelen nu en van zijn discipelinnen heden. Is hij ook uw God? Aan welke zijde staat ge? Wat zoekt ge op dit paasfeest, God? Ach, als ge nog aan de zijde van de onbekeerde staat, laat het dan vandaag tot een scheiding komen. Laat het dan vandaag tot bekering komen. Laat het dan vandaag tot een keuze komen in uw leven. Breng het voor Gods aangezicht. Wandel niet door met de stroom van de feestvierers. Want dat is de stroom die uitmondt in de dode zee. Maar indien vandaag uw hart bedroefd is naar God. Indien er in uw leven betrekking op God geboren is. Indien er de honger en de kommer van uw ziel is. Indien ze in de hemel weten. Ik weet dat gij zoekt. Jezus, welzoekende ziel, houd aan. Grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen vergeet zijn redding niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. Heere, laat dit zalig evangelie van uw opstanding ons, die van nature midden in de dood liggen, tot het leven roepen. Laat het tot troost zijn voor alle verdwaalde discipelinnen, voor alle zielsbedroefde discipelen, dat we zien zouden in het graf, maar daar niet blijven staan, want gij leeft, dat we dat zouden geloven, en we zullen ook met u leven, graf en dood achter ons laten, om dan te mogen ingaan in de vreugde onze Heer. Laat iets van die blijdschap van het nieuwe leven, over de gemeenschap met u ons hart doorstromen, dan is het feest, echt feest, ook voor ons, schenk het, uit genade. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 89, het 15e vers. Maak u vooraf nog bekend dat morgenochtend de kerkdienst begint om 9:00 uur.
Woensdagmiddag om 3:00 wordt het huwelijk bevestigd van Andries Enzel en Mieke van Dalen. Aanstaande zondag hoopt voor u voor te gaan dominee Kadegeer van de Haag Centrum. Alles zo de Heere wil en u leeft. We zingen nu Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hij mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan, en aan des hemels bogen staat mijn getuige trouw, te schitteren in elk zogen, 15 van 89. De zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.